Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 119, vers 14 en 15. Och, dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen en weersnood bedrog, o God, van mijn gemoed. 14 en 15 van Psalm 119.
Thank you.
Gemeente, wij lezen het woord Gods uit de eerste brief van Paulus aan Timotheus. En we lezen daarvan het zesde hoofdstuk, beginnend bij het zesde vers. 1 Timotheus 6 vanaf het zesde vers. En als we dit schriftgedeelte hebben gelezen, zingen we uit de vierde psalm, vers 4. Psalm 4, vers 4. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan anderen smaken in een tijd en wat daar verder volgt. Wij lezen dus 1 Timotheus 6, beginnend bij vers 6. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging, want wij hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, zullen wij daarmee te vergenoegd zijn. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Maar gij, o mens Gods, vliet deze dingen en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God die alle dingen levend maakt en voor Christus Jezus die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onze Heere Jezus Christus, welke te zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der Koningen en de Heere der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens gezien heeft, noch zien kan, welke zij eer en eeuwige kracht. Amen. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, noch hun hoop stellen op de ongestadigheid van de rijkdom, maar op de levende God die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne mededelende zijn en gemeenzaam, leggende zichzelf weg tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap, de welke sommigen voorgevende zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen. gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, in deze vakantieweken zijn wij met onderbreking van de catechismusprediking bezig met het overdenken van de woorden van Agur, Spreuken 30. Spreuken 30. Onze tekst vindt u in de verzen 7 tot en met 9. Vers 7, 8 en 9 van Spreuken 30. Twee dingen heb ik van u begeerd, onthoud ze me niet eer ik sterve. Ijdelheid en leugentaal doe verre van mij. Armoede of rijkdom geef mij niet. Voed mij met het brood mijns bescheiden deels, opdat ik, zat zijnde u dan niet verloochene en zeggen wie is de Heere, of dat ik verarmd zijnde dan niet stelen en de naam mijns Gods aantasten. Zoeken wij nu het aangezicht van de Heere en bidden wij hem om zijn zegen. Heere, we zeggen u ootmoedig dank dat het weer kerkdienst is en dat uw woord weer in ons midden geopend mag liggen. We hebben het zojuist al gelezen, het apostolisch vermaan en het onderwijs uit de brieven. En we keren zometeen naar het Oude Testament om in dat oude boek dat eeuwig is, want al de woorden Gods zijn eeuwig en onveranderlijk, te lezen wat u daaruit tot ons te zeggen hebt. Heere, uw woord is een woord dat bestaat tot in alle eeuwigheid en het heeft ook wat te zeggen in alle omstandigheden van ons leven. Het heeft een boodschap voor de tijd, het heeft een boodschap voor de eeuwigheid. Het raakt ons lichaam en de noden van ons lichaam. Het spreekt over onze ziel en over de noden van onze ziel. Het spreekt over ons werk, over de 6 dagen van de week waarin gij ons opgedragen hebt om ons werk en al ons werk te doen. En het spreekt ook over de 7e, of in ons geval de 1e dag der week, de dag des Heren, als we rusten mogen van onze arbeid en als we ons bijzonder mogen zetten tot het overdenken van wat gij hebt geopenbaard en onszelf te oefenen tot godzaligheid. Heren, wij bidden van u dat gij ons wilt doen verstaan wat tot onze vrede dient. Onze vrede hier op aarde en onze vrede voor de toekomst der eeuwen. Voor die eindeloze, die nimmer eindigende eeuwigheid. Heren, wij zijn zondige mensen. Wat betekent dat wij niet eens recht hebben om uw woord te horen? Zeker niet om het evangelie te vernemen, om onderwijs te ontvangen dat ons wijs kan maken tot zaligheid. Wij hebben u de rug toegekeerd, we zijn van u afgeweken en wij keren uit onszelf ook nooit terug. Dat kunnen we niet en dat willen we ook niet en dat doen we daarom niet. Zo ver zijn we weg, zo diep zijn we gevallen, dat u er zelf aan te pas moet komen, Heere, dat u ons moet opzoeken en oprapen. En pas dan zullen we waarlijk naar u gaan vragen, als we door u al aangeraakt zijn. En als we niet verder kunnen, omdat u het ons onmogelijk maakt om nog langer zonder u te leven. Als u het ons onmogelijk maakt om nog langer in de weg van onze eigen dwaze keus te volharden. Heere, u weet wie dat zijn in ons midden, bij wie dat niet meer mogelijk is. Bij wie het door u onmogelijk gemaakt is om nog langer zonder u te leven. U kent ze die een hart hebben dat naar u uitgaat en dat naar uw gemeenschap verlangt. En dat is ook rijk, Heere, om uw gemeenschap te beleven en het te horen in de stilte van onze ziel, in het binnenste des harten, als gij woorden van troost en van zaligheid spreekt en als ons hart daardoor vervrolijkt mag worden en wij moed mogen grijpen en we geloof mogen oefenen en voor onszelf houvast mogen ontvangen. Maar Heere, het gaat er niet alleen om dat wij die vertroostingen van het evangelie ontvangen en dat wij bemoedigd en gesterkt ons pad mogen vervolgen. Het gaat er ook om, en dat is toch ook vooral tot verheerlijking van uw naam, dat de zulken ook worden herschapen en vernieuwd naar het evenbeeld van Christus, zodat hun wandel Gode welbehagelijk mag zijn. En zodat ze leren gaan in het spoor van uw geboden. Zodat wat we gezongen hebben ook beleving mag zijn en meer mag worden in hun leven. Och, dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. Maar ook weer snoot bedrog, o God van mijn gemoed, laat uw gena mij uw wetten leren. Om dan inderdaad ook in de oprechtheid des harten te betuigen en het voor God en mensen te willen belijden. Ik kies de weg der waarheid voor mijn voet, om mij van het pad der zonden af te keren. Heren, die keuze als die er ligt, die moet toch vernieuwd, die moet toch herhaald worden, die moet toch ook standvastig gevolgd worden in het leven van al de uwen. En als het daarop aankomt, Heren, dan zullen ze toch moeten beleiden dat ze zo menigmaal afwijken. Dat deed de dichter van die psalm trouwens ook aan het eind, toen hij het allemaal nog eens overzag en toen hij weliswaar vanuit de keus van zijn hart gesproken had van zijn liefde tot u en tot uw dienst en tot uw inzettingen, toch moest zeggen, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat is geen verontschuldiging, Heren, dat is juist een aanklacht. Dat stelt ons schuldig, want er was geen noodzaak om in het rond te dwalen. Bij u was het goed en onder de zorg van de herder kan het schaap het best hebben, gezegend zijn. En ik kan het nergens beter hebben dan dicht bij de herder. En daarom, Heren, als we dat moeten beleiden, ook nu, dat we zo menigmaal wegdwalen en afzwerven en de dood zouden kiezen, dan klaagt ons dat tegelijkertijd aan en we bidden u, Heere, verzoen die schuld en vergeef die zonde en herschep in het leven van alle die u vrezen een vaste geest en leer hen aan uw dienst oprecht verbonden blijven. En mag dan de prediking van uw woord daar ook mee tot dienstbaar toe zijn als wij letten op de woorden van Ager en vanavond met name overdenken het gebed van Ager. En laat dat gebed dan ook toegepast mogen worden aan ons hart en liggen op de bodem van onze ziel, opdat we het met hem meebidden en opdat dat ook ons levensbeginsel mag zijn, zoals dat verwoord is in het gebed van deze man die ons verder onbekend is. Heren, doe gij genadig verzoening over onze zonden en wilt u geven dat we in uw wegen mogen gaan. Maar we bidden niet alleen voor hen die u kennen mogen, we bidden u ook voor hen die vreemdelingen van uw genade zijn. En die ook nog nooit een blik echt een blik in hun hart geslagen hebben en die u ook niet kennen, die wel onder het geklank van uw woord zitten en dat misschien al een leven lang, die wel geregeld en soms ook nog wel heel getrouw de middelen gebruiken, maar die toch nog altijd onbekend zijn wat de beleving betreft, onbekend met uw genade, voor wie genade alleen nog maar een woord is, een begrip, maar geen zaak, geen werkelijkheid, niet iets wat ze beleven en waar ze naar uitzien en waar ze op hopen en waar ze door gered zijn. En dat zal toch moeten gebeuren, heren, dat genade voor ons meer is dan een woord en een begrip, dat genade voor ons wordt een zaak die wij leren beleven, waar we ook om leren smeken en waar we ook van leren leven. Heren, wij bidden u, werk krachtig in het midden der gemeente en bekeer tot u die onbekeerd zijn. Trek ze, o God, zoals u alleen dat kunt en zoals u dat zo menigmaal al gedaan hebt, ja, zoals u dat in het leven van al de uwen gedaan hebt, waar u ze ook vandaan haalde, heren. U vond ze en u trok ze en u verbond ze aan u. U gaf hen een ander hart, een nieuw leven, nieuwe beginsel, nieuwe verlangens, nieuwe genegenheden. Heren, u hebt dat wonder gedaan. Doe het alsnog, doe het opnieuw, doe het ook in ons midden. En schenk zo rijke vrucht op de bediening van uw woord. Laat het waar blijken, heren, dat uw woord niet ledig tot u wederkeert, maar dat het doet al wat u behaagt en dat het voorspoedig is in datgene waartoe gij het zendt. Denk aan hen die niet naar de kerk kunnen, die verstoken zijn van het met de gemeente opgaan onder de prediking van uw woord. Sommigen al heel lang, dat ouder worden, en de gebreken die daarmee gepaard gaan, kunnen ons voor de rest van ons leven belemmeren en verhinderen naar de kerk te gaan. Als zulke met ons meeluisteren, en die zijn er heel wat, wilt u dan voor hen ook het woord nog tot zegen stellen, heren, en het gebruiken. We bidden u voor de zieken, thuis of in het ziekenhuis. Laat ook in hun leven uw genade openbaar komen. Heren, onder degenen die langere tijd niet in de kerk kunnen komen, denken we met name aan zuster Maas, die inderdaad al verscheidene weken en maanden haar plaats moet leeglaten. Zou u het willen geven dat ze nog eens een keer wel met de gemeente mocht opgaan en haar plaats weer wel mag innemen? En laat haar verwachting ook wat die dingen betreft, en trouwens ook wat haar geestelijke welstand aangaat, van u de Heere en van u alleen zijn. Heren, wij bidden u om de leniging van de nood in het leven van zoveel. Als wij om ons heen zien, dan is er inderdaad heel veel, dichtbij en ver weg, dat in spreekt van leed en verdriet en van zorg en van moeite. Wat is er veel angst en pijn in deze wereld van geweld? Wat zijn er veel mensen ontheemd? Wat moeten er veel vluchten? Wat zijn er veel die van alles beroofd zijn, die ook ernstige verliezen geleden hebben en nog lijden door geweld, door oorlogsgeweld? Wat is er een bloedvergieten? En wat zijn er veel dingen, heren, die erop wijzen dat het hier beneden niet is, echt niet, dat we hier beneden van mensen ook niets moeten verwachten, en dat mensen soms wel mooie woorden spreken, maar als het erop aankomt, teleurstellen. Er is geen hulp, er is geen heil van 's mensen kind. Dat ondervinden ze in het vroegere Joegoslavië, met name in Bosnië, waar de vrije wereld wel allerlei mooie woorden spreekt en wel dreigementen uit, maar verder niets doet. O God, het klaagt ons aan. De wetenschap dat daar al duizenden zijn omgekomen en dat er duizenden zijn verminkt voor het leven en dat er duizenden met gapende wonden verder moeten en dat de wereld een toeschouwer is en in machteloosheid of in onwilligheid, wat het ook zij, verder niet helpt. Heren, o, wij leven in een wereld die in het boze ligt. Het is alom zichtbaar. Wij bidden u, wees gij met ontferming bewogen. En wilt gij uw genade en uw gunst betonen. En wilt gij in deze wereld plaatsmaken voor het evangelie. Dat is een woord dat niet bedriegt. Dat spreekt van mooie dingen, van rijke dingen, heerlijke beloften. Maar ze zijn nog waar ook. En ze worden nog waar. Het zijn geen luchtkastelen. Het is niet iets waar we ons blij mee maken, maar toch uiteindelijk mee teleurgesteld worden. Het woord Gods. Agur heeft het ons een paar weken geleden geleerd. Het woord Gods. Alle reden Gods is doorlouterd. Het is waarachtig en getrouw. En wie op de hoge God betrouwt, heeft op geen zand gebouwd. Mag dat evangelie met kracht en met klem gepreekt worden als het antwoord op de diepste noden van het mensenhart. Heere, lenig de smart. Geef te midden van het verdriet een balsem in de wonden. En wilt gij nog genadig zo beschikken en zo besturen dat er een eind komt aan het lijden en het leed veroorzaken. Wij bidden u, Heere, voor allen in nood en in ellende. Wij bidden u voor degenen die in hoogheid zijn gezeten, dat zij toch hun taak mogen zien als een door u opgelegde arbeid, maar dat ze dan ook bij u de God die regeert, de koning der koningen, op audiëntie mogen gaan om van uw wijsheid en rechtvaardigheidsbesef te ontvangen en te verkrijgen en barmhartigheid te leren om zo in hun werk ook iets te laten zien, te laten afstralen van de wijze waarop gij regeert. O grote, rechtvaardige koning, Heere, hoor ons naar uw grote barmhartigheid, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 62e psalm, het 6e, 7e en 8e vers. 62, vers 6, 7 en vers 8. Gemene lieden immers zijn slechts ijdelheid, een damp, een schijn. Vertrouwt, wat uw begeerte ook zij, nooit op geweld of roverij. En eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord. 6, 7 en 8 van 62. gemeente, te midden van al de woorden van Agur, de spreuken, ze staan ook niet voor niets in het spreukenboek opgetekend, te midden van al die woorden, die spreuken van Agur, is ons ook een gebed van Agur overgeleverd. De eerste keer dat we dit hoofdstuk met elkaar lazen, ontdekten wij dat er ook een belijdenis in staat. Alle reden Gods is doorlouterd. En dat had Agur geleerd in de weg waarin hij aan zichzelf ontdekt was. En op grond van die zelfontdekking, op grond van het feit dat hij zijn eigen hart, zijn eigen leven had leren kennen als een zondig leven, kwam hij ook tot de belijdenis: voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand en ik heb geen mensenverstand en ik heb geen wijsheid geleerd, nog de wetenschap van de Heilige gekend. Belijdenis van eigen onwaardigheid, van eigen verdorvenheid, van eigen dwaasheid, een belijdenis dat het woord van God waarachtig is en betrouwbaar. Nu willen we met elkaar gaan letten op het gebed van Agur. En dan volgt daarna, zoals ons hoofdstuk dat ook aangeeft, de woorden van Agur, waarin zijn wijsheid, waarin het feit dat hij toch met wijsheid begiftigd was, openbaar komt. Wel nu, wij concentreren ons op dat gebed van Agur. En het gebed van iemand kan ons heel wat zeggen van de persoon die bidt. Iemands bidden kan ons duidelijk maken wat voor mens wij voor ons hebben. Want in zijn gebed spreekt hij immers uit wat hij belangrijk is gaan vinden. En waar hij behoefte aan heeft en waar hij naar uitziet en waar hij daarom ook om vraagt. En als wij tussen de regels doorluisteren bij het bidden, dan beseffen we ook wat de bidder kennelijk niet belangrijk vindt en waar hij niet naar uitgaat en waar hij daarom ook niet om vraagt. Wel, zo is ook het gebed van Agur leerzaam. En ook om deze reden is het leerzaam dat dit gebed van Agur het gebed van een Godvrezende is geweest. En daarom is het navolgens waard. En past het ons en doen we er wijs aan als wij dit gebed van Agur ook leren nabidden. Niet met de lippen alleen, maar met het hart. Wat zijn het dan voor dingen die hij vraagt? En die hij maar niet één keer vraagt, maar die hij als zijn gedurig gebed aan de Heere vraagt. Hij zegt heel bescheiden: twee dingen heb ik van u begeerd. En twee dingen blijf ik van u begeren. Zo moet u het maar verstaan. Zo is de waarde, de betekenis van het woord dat hier in het oorspronkelijk wordt gebruikt. Hij heeft het begeerd, hij begeert het nog. Het is nog altijd zijn levensbegeerte. Welke twee dingen? Ja, let u er even op dat hij inderdaad maar twee dingen van de Heere begeerd heeft. Maar een mens heeft toch veel meer noden en veel meer behoeften. En er zijn toch veel meer dingen nodig in ons leven dan alleen maar deze twee. Jawel, een mens heeft vele behoeften voor het lichaam en voor de ziel. En er zijn vele dingen die we van de Heere zouden willen begeren. Maar als we het allemaal bij elkaar optellen, en als we het allemaal tegen elkaar afwegen, dan zijn onze behoeften toch tot twee terreinen terug te brengen, nietwaar? En dan kunnen we het toch inderdaad wel samenvatten, zoals Agur hier doet, met twee dingen die hij van de Heere begeerd heeft. Het is een samenvatting van alles wat hij nodig heeft en niet missen kan. Maar laten we de bescheidenheid van Agur maar leren en zeggen: twee dingen, meer niet. Let u ook nog even op de volgorde die Agur aanbrengt als hij om die twee dingen gaat bidden. Het eerste is: ijdelheid en leugentaal, doe verre van mij. Dat ligt dus op het terrein van, je zou kunnen zeggen, de geestelijke noden. Hij begeert godzalig te leven. Hij begeert gehoorzaam te leven. Hij begeert tegen geen van Gods geboden te overtreden. En daarom bidt hij dat de Heere ijdelheid en leugentaal verre van hem zou willen houden. En als hij dat en dat in de eerste plaats gebeden heeft, dan vraagt hij of de Heere hem ook de lichamelijke nooddruft wil geven. Hij doet dat op een wonderlijke, in onze ogen misschien wonderlijke wijze, door te vragen of de Heere hem geen rijkdom wil schenken en evenmin armoede, maar of de Heere hem wil voeden met het brood van zijn bescheiden deel. Maar let u inderdaad op die volgorde. Eerst het geestelijke, dan het lichamelijke. En dat is ook zoals het behoort te wezen. Zo zal de Heer Jezus zijn discipelen straks ook zeggen: zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Dat eerst, en terecht, door de geest geleid trouwens, heeft Agur het zo ook mogen zoeken. Eerst het koninkrijk, eerst de gerechtigheid, eerst de gehoorzaamheid, eerst de vreze Gods, eerst het leven met de Heere, in gemeenschap met de Heere, eerst de genade om voor Gods aangezicht te wandelen. En dan ook de lichamelijke nooddruft. Eerst moet onze ziel gered, wij met God verenigd zijn. Als dat niet zo is, al zouden we de hele wereld dan winnen, dan zouden we nog schade lijden aan onze ziel. En wat baat het de mens, als zou hij de hele wereld winnen en schade aan zijn ziel lijden? Is dat bij u ook zo? Alles wat we nodig hebben aan de Heere voorleggen, maar het dan in bescheidenheid terugbrengen tot twee dingen. En dan in deze volgorde staan de noden van uw ziel bij u ook bovenaan en op de eerste plaats. Of geven wij toch eigenlijk veel meer aandacht aan onze stoffelijke belangen en zitten we daar het meest over in en gaat daar de meeste tijd in zitten en vormt dat meestentijds het onderwerp van onze gesprekken en is dat ook hetgeen dat de boventoon heeft in onze gebeden? Let op de volgorde, dat is al erg leerzaam. Laat ook in ons gebedsleven, laten de dingen op de juiste plaats staan. God is een God van orde. En hij wil dat wij zijn orde ook zullen overnemen. Twee dingen heb ik van u begeerd. En dan in deze orde. En dan zit daar, nog een inleidende opmerking, dan zit er bij Agur ook drang achter. Drang achter, waarom? Hij weet dat hij sterven gaat. Hij weet dat hij een sterveling is. Ja, natuurlijk weet iedereen dat. Dat zal wel. Maar hoe weet een mens dat hij sterven gaat? We kunnen het weten en er toch liever niet aan denken. We kunnen het weten en het toch liever vergeten. Maar Agur weet het en hij vergeet het niet. Hij houdt er rekening mee. Hij weet dat zijn tijd kort is, dat de tijd dringt. En voordat hij sterven gaat, moet hij deze dingen deelachtig zijn. Moet hij dit geleerd hebben. Moet hij uit de hand des Heren die twee dingen hebben ontvangen. Voor Agur zit er drang achter. Er is haast bij. Want de dood wenkt ieder uur. En als hij dat zou moeten missen, met name dat geestelijke, als hij dat niet kent in zijn leven en nooit geleerd heeft, dan is het in het stervensuur te laat. Dan zal hij dit niet meer kunnen vragen. Daarom, twee dingen heb ik van u begeerd. En nogmaals, onthoud ze mij niet, Heere, eer ik sterve. Ik ben een sterveling. Ik ga straks de weg van alle vlees en dan moet ik u kennen, Heere. Want anders is het voor eeuwig verloren. Dan moet ik weten wat het is om bewaard te zijn en verlost te zijn van ijdelheid en leugentaal. En dan moet ik ook geleerd hebben wat het is om tevreden te zijn, vergenoegd te zijn met wat u mij geeft. Goed, wat zijn dan, we gaan nu naar de twee dingen zoals Ager ze aan de Heere voorgelegd heeft. Wat zijn dan die twee dingen? Het eerste vindt u in het eerste deel van vers 8. Ijdelheid en leugentaal doe verre van mij. Ager bedoelt niet, althans ik geloof niet dat hij dat bedoelt, dat hij nooit het slachtoffer zal worden van bedrog van anderen. Dat gebeurt natuurlijk nog wel eens dat je bedrogen wordt door anderen. En je mag ook best bidden dat je daarvoor bewaard mag blijven. Maar ik denk niet dat dat het is wat Ager op zijn hart heeft. Dat anderen niet tegen hem zullen liegen en dat anderen hem niet zullen bedriegen. Maar ik denk dat Ager bedoelt dat hij zelf bewaard zal mogen worden voor het leven in ijdelheid en voor een leven als een bedrieger, als een geveinsde, als een huichelaar. Want een huichelaar is natuurlijk ook een bedrieger. Hij bidt ijdelheid en leugentaal doe verre van mij. Ijdelheid, dat is leegheid. Dat is datgene wat zinloos is. Wat nutteloos is, waar je niets aan hebt. Heere, bewaar me daarvoor, dat ik mijn leven zal laten opgaan in het nutteloze. Dat ik mijn tijd zal verknoeien en verkwanselen. De kostelijke genadetijd in nutteloze bezigheden zal doorbrengen. De tijd die nooit meer terugkomt, Heere, laat mij die niet op een onjuiste manier gebruiken. Ijdelheid, houd dat verre van mij. En leugentaal. Dat wat in strijd is met de waarheid. Dat wat onbetrouwbaar is. En zoals ik al zei ook geveinsdheid. Huichelarij. Waarom denkt u dat Ager dat bidt? Wat is zijn motief in het bidden? Zou u dat ook bidden? Zouden jullie dat eerst bidden, jongens en meisjes? Als je nou zou moeten vertellen en mogen vertellen wat jullie aan de Heere vragen. En ik kan het de ouderen net zo goed vragen. Wat staat dan voorop? Vraagt u dat ook wel eens, Heere, bewaar me voor een ijdel leven. Heere, bewaar me voor leugentaal. Waarom bidt Ager dit? Wat denkt u? Zou dat niet voortkomen uit het feit, en we hebben dat een vorige keer al gezien, dat Ager zichzelf heeft leren kennen? Waar kwam die belijdenis ook weer vandaan aan het begin? Ik ben onvernuftiger dan iemand. Dat was geen nederige hoogmoed. Dat was geen vroom praatje, maar dat was echt. Hoe pijnlijk het ook is voor een mens om dat te moeten belijden. Hoe diep dat er ook insnijdt. Ik heb geen wijsheid geleerd. Ik ben een pure dwaas. Een dwaas. Ager heeft dat geleerd door Gods geest, daar zichzelf ontdekt. En toen hij zichzelf ontdekt had, toen heeft hij een schouwspel gezien. Wat beslist niet verheffend is. Heb toch maar niet zulke hoge gedachten van uw hart. Dat is het lelijkste wat je zien kunt. Je eigen hart. Dat is het gemeenste wat er op de wereld bestaat. Erger kun je niet denken. Je eigen hart. De Heere heeft dat gezegd. Arglistig is het hart. Ja, dodelijk. Daar kan van alles uit voortkomen. En daar komt van alles uit voort. Uit het hart des mensen. Heb u er wel eens op gelet? Het zit er al in. Boos oog, kwaadsprekingen, hoererijen, bedriegerijen, ijdelheden, leugentaal. Het zit allemaal van binnen. En als we het bedrijven of als iemand het bedrijft, dan bedrijft hij het van binnenuit. Heus, het is geen verheffend schouwspel om een blik in je eigen hart te slaan. Nu, dat hart, Ager heeft het gezien, dat staat ook open voor ijdelheden, voor de grootste onzin en dwaasheid. Daar ben je ook ontvankelijk voor. En dat hart staat ook open voor leugen en bedrog, voor geveinsdheid. Ager heeft, om het maar met de woorden van de Heer Jezus te zeggen, geleerd dat hij ook uit de vader der leugenen is. De duivel. Hebt u dat ook gezien? Bent u ook door Gods geest wel eens een keer tegen uzelf opgelopen en hebt u eens een blik naar binnen geslagen? En bent u het er ook mee eens geworden dat het zo is? Dat God dat van ons zegt? Kijk, van nature gelooft de mens dat niet. We zijn allemaal optimisten. Zelfs een pessimist is wat dat betreft nog een optimist. Altijd nog veel te gunstige gedachten van zichzelf. En we worden daar soms ook nog in gestijfd. Door wat anderen van ons zeggen. En door wat in sommige preken van ons gezegd wordt. Maar het is echt waar dat we niet deugen. En dat we nergens deugen. En dat we nog nooit gedeugd hebben. En dat we, zoals we belijden, doen we toch met ons leerboek, tot alle boosheid geneigd zijn. En dat uit, en zo zegt de Heer Jezus dat, ik noemde dat al, uit het hart des mensen al die kwade dingen voortkomen. Nou, dat heeft Ager gezien. Kunt u begrijpen waarom hij dit gaat bidden? Kunt u begrijpen dat hij bidt, Heere, bewaar me voor ijdelheid. Het is er zomaar, want het is er al. Bewaar me voor leugentaal. In feite komt het erop neer dat Ager bidt, Heere, bewaar me voor mezelf. Bewaar me dat die klep van mijn hart afgaat en dat het eruit komt wat erin zit. Bewaar me dat die bron van alle wanbedrijven gaat opspuiten, zodat het naar buiten komt. Bewaar me daarvoor, o God. Een ontdekt mens bidt dit. En dat is een bewijs van zijn waarachtige godsvrucht. Zoals David in de 119e psalm, wend van mij de weg der valsheid. Hebt u begrepen hoe het ervoor staat? Wat voor mens we zijn in Gods ogen. En als God het ons laat zien, dan ook in onze eigen ogen. Hoe fatsoenlijk we misschien ook door het leven gaan. En hoe het allemaal opgepoetst kan zijn. En hoe we allemaal naar de buitenkant gerekend. En dat is een zegen, daar niet van. Als God ons nog bewaart voor het uitbreken van zonde en ongerechtigheid. Dat is een zegen als de Heere nog de teugels van ons leven in handen houdt. En ons nog bedwingt ten goede. Als God dat niet meer deed, dan waren wij ook, ik weet niet waar, terechtgekomen. Maar voor God, voor de alziende ogen van een heilig en een rechtvaardig God, die de mens doorschouwt tot in de diepste schuilhoeken van zijn hart, en die ook de gedachten van mensen leest, voor God ligt het allemaal naakt en geopend. En alles wat er dan niet uitkomt, maar wat erin blijft, hij weet het. En u heeft Ager geleerd dat de Heere en de Heere alleen hem bedwingen kan. Dat de Heere en de Heere alleen de teugels in handen kan houden. En dat alleen de Heere hem bewaren kan voor de zonde. En dat de Heere hem ook genezen kan van die verdorvenheid, van die kwaal. Of hebben u nooit last gehad van uw hart? Als we er nooit last van gehad hebben, dan hebben we ook nog nooit echt reden gevonden om dit te bidden of een ander gebed dat erop lijkt te bidden. Hebben u er nooit erg in gehad dat u een hang hebt naar het ijdele? Want dat is zo. Naar het nutteloze, naar het lege. Hoeveel tijd is al ijdel doorgebracht? Zeg eens. Hoeveel dagen, hoeveel weken van uw leven, als u het eens op gaat tellen.
Hoeveel gesprekken zijn al ijdel en nutteloos geweest? Hoeveel tijd in ons leven is al verbeuzeld? Hoeveel dingen hebben we al gedaan die geen enkele zin hebben? Hoeveel tijd is al opgemaakt in het najagen van het zinloze vermaak van deze wereld? En hoeveel is er al opgegaan in het spreken van onwaarheid, leugentaal, bedriegen? Misschien niet dat je zo hard liegt, hoewel dat natuurlijk ook een kwaad is dat onuitroeibaar is en het zit in ons aller bestaan. En op allerlei manieren nemen we de toevlucht tot een leugen of tot een halve waarheid of hoe dan ook. Maar we kunnen het ook doen door een vorm aan te nemen, alsof we zulke godsdienstige en zulke vrome en godvrezende mensen zijn, terwijl we van binnen helemaal zo niet zijn. Naar de mensen toe goed overkomen, naar de mensen toe een schone schijn ophouden, naar de mensen toe een gedaante van godzaligheid hebben, maar God kent ons anders. Leugentaal, ook met daden. Is dat zo niet? Oh, wat moeten we bewaard worden? Wat moeten we bedwongen worden? Wat moeten we geregeerd worden door de genade? Door de vreze Gods. Maar een kind des Heren hoeft dat toch niet meer te bidden. Die is toch bekeerd. Ik denk dat als hij echt bekeerd is, dat hij des te meer reden heeft om dit te bidden. Want bij de bekering hoort ook een hartelijk leedwezen over de zonde. Bij de bekering hoort ook dat je meer en meer gaat ontdekken van wat er van binnen zit. En wat er zomaar uit kan komen. En waar je vroeger geen erg in had, je ontdekt het nu ook. Ja, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Als iemand waarachtig bekeerd is, dan gaat hij ontdekken dat hij onbekeerd is. En dat er nog zoveel aan hem te herstellen is. En dat er nog zoveel te verbeteren, te genezen, te vergeven is. Dan gaat hij bij zichzelf hoe langer hoe meer ontdekken dat hij ook een geveinsd bestaan heeft. Vroeger, toen hij als een godsdienstig mens leefde, en aangenomen dat hij als een godsdienstig mens leefde, toen dacht hij nog wat van zichzelf. En als je hem toen gezegd zou hebben, je bent ook een huichelaar, dan zou hij kwaad geworden zijn. Maar naarmate de genade God zijn blinde ogen geopend heeft, zodat hij kennis kreeg hoe groot mijn zonde en ellende zijn, moet je het bijvallen als gezegd wordt, je bent ook een huichelaar. Ja, je bent een huichelaar, een geveinsde. Je bent niet anders in het binnenste van je bestaan. En wie dat ontdekt, die wordt bang voor zichzelf, of niet? En die kan zichzelf niet vertrouwen en zijn gemoed ook niet vertrouwen. En zijn gevoelens ook niet vertrouwen. Hij zou zich van alles en nog wat wijs maken en overal een grond van maken. Heeft hij iets van de Heere ontvangen, dan is dat zomaar weer zijn grond. En dan staat hij daar weer op en daar is hij rijk mee. Maar nu om al die dingen leert Agur bidden. Heere, wil dat verre van me houden. Leugentaal, ijdelheid en leugentaal. Waarheid in het binnenste, dat begeert hij. En dat is eigenlijk het geheim, het hele geheim van het waarachtige geestelijke leven. Oprechtheid en vroomheid. Waarheid. Waarheid. Ben je echt? Ben je in je bidden echt? Ben je in je woorden echt? Kan God daar het merk op zetten? Is in onze belijdenis de echtheid van de vreze Gods, van de waarachtigheid des Heren, de echtheid, het merk van de Heilige Geest? Ja, Agur is een geestelijk mens. En daarom ook een nooddruftig mens, want dat gaat samen. Een mens die onderwijs nodig heeft, terwijl hij onderwijs ontvangen heeft. Een mens die bewaring nodig heeft. Een mens die onder de bescherming Gods moet staan. Wil hij waarlijk aan God zijn toegewijd? Kijk, dat is het ten diepste. Het motief bij Ager is: Heere, ik heb iets van mezelf gezien en ik vertrouw mezelf niet meer. En ik zou zo graag echt willen zijn. In mijn bidden tot u. En in mijn wandel voor uw aangezicht. Echt. Maar dat kunt u alleen me maken. Ik zou zo graag echt willen zijn. In mijn toewijding aan u. En dat kunt u alleen maken. Wat is ten diepste het motief? Zou het dit niet wezen? Ager heeft God lief gekregen. En omdat hij God lief heeft. Weet hij dat het beste voor God nog niet eens goed genoeg is. En hij heeft helemaal niks goeds. Want hij heeft een verdorven hart. En daar kan hij niets aan veranderen. En toch zou hij zo graag anders willen zijn. Heere, geef me, laat ik het dan zomaar vertalen, de vreze van uw naam. Dan val ik niet meer in het kwaad van de ijdelheid. En dan schuw ik de paden van de zonde en van alle leugenachtigheid en geveinsdheid. Dan is mijn ziel en mijn ganse leven waar geworden. Nou, iemand die dat bidt en die dat in stuk van de zelfveroordeling voor Gods troon als een verzoek mag neerleggen, die vreest God ongetwijfeld. En dan het tweede, en dat is merkwaardig. Tenminste, ik denk dat we dat wel merkwaardig vinden. Een bede die betrekking heeft op de aardse dingen. Voedsel, brood. Brood wordt met name genoemd, maar je kunt dat ook uitbreiden, zoals ook in het Onze Vader. Geef ons heden ons dagelijks brood. De Heere Jezus bedoelt niet dat wij ons daarbij alleen tot brood en dan nog droog brood ook zouden moeten beperken. Maar er horen ook andere etenswaren bij en er hoort kleding bij en er horen al de dagelijkse levensbehoeften, de lichamelijke nooddruft bij. De ganse lichamelijke nooddruft. En hoe bidt Ager dan om die lichamelijke nooddruft? Hij bidt allereerst: Heere, bewaar me voor armoe. En daar heeft hij ook een argument voor, zoals hij dat in vers 9 geeft. Opdat ik, aan het eind staat het, opdat ik verarmd zijnde dan niet stelen en de naam van mijn God aantasten. En vervolgens bidt hij: Heere, bewaar me voor rijkdom. Daar heeft hij ook een argument bij, dat noemt hij allereerst in vers 9, opdat ik zat, verzadigd, vol zijnde, u dan niet verloochenen en zeggen wie is de Heere. En dan bidt hij of de Heere hem maar kort wil houden, afhankelijk wil houden, elke dag opnieuw zijn portie wil geven, voed mij met het brood van mijn bescheiden deel. Geen armoe, geen rijkdom, maar de gulden middenweg. Ja, zoiets. Voed mij met het brood van mijn bescheiden deel. Geen armoede dus. Armoede en rijkdom geef mij niet. Dat begrijpen we. Daar hebben we helemaal geen moeite mee om daar in mee te komen. En dat met Ager mee te bidden. Wie zou er nou arm willen zijn? Armoede, dat is pijnlijk. Stel eens voor, vaders en moeders die zo arm zijn dat ze hun kinderen geen eten kunnen voorzetten. Dat ze hun kinderen niet fatsoenlijk kunnen kleden. En dat ze geen huur kunnen betalen voor een nog zo eenvoudig huisje. Die arm zijn, echt straatarm. Dat is vreselijk. En dan hoef je nog niet eens aan alle consequenties te denken. Daar zouden we allemaal wel aan willen ontkomen. En we zijn dankbaar als we het zijn, dat we niet tot de bedelstaf vervallen zijn. Dat we niet zo arm zijn dat we ons niets kunnen veroorloven, dat we zelfs geen eten in huis hebben en wat lompen aan ons lijf. Ja, we hebben er geen moeite mee om met Ager mee te bidden: Heere, bewaar me daarvoor. Terecht, armoede is pijnlijk, Armoede kan een zwaar kruis zijn en is het voor velen. En toch is het opmerkelijk dat Agurs motief om te bidden om bewaard te worden voor armoede niet is. Want heren, als ik verval in armoede, dan is dat zo moeilijk en dan is mijn leven zo zwaar en dan daarna moet ik zo'n zwaar kruis dragen. En dat zouden wij misschien erbij bidden. Dat zou misschien ons motief zijn. Heren, bewaar me voor armoede, want dan is mijn leven zo moeilijk. En het is zo vreselijk om als vader en moeder je kinderen geen eten te kunnen geven, enzovoort. Maar dat gebruikt Agur niet als een motief. Hij gebruikt een ander motief. Kijkt u maar in het laatste gedeelte van vers 9. Dat ik verarmd zijnde, als ik wel tot de bedelstaf verval, als ik wel aan alles gebrek heb, als ik verarmd zijnde, dan niet stelen en de naam van mijn God aantasten. Wat is dat voor een motief? Agur bidt, heren, bewaar me voor armoede, want als ik in armoede verval, dan ligt er een nieuw gevaar om de hoek van de deur, dat ik zal gaan zondigen. En hij weet, we zagen dat zo pas, hij weet dat er maar zo weinig voor nodig is om tot zonde te komen, want het zat toch allemaal in zijn hart, ook dit kwaad, stelen. En de naam van God aantast, dat heeft hij ook gezien in zijn hart. Als zaad dat zomaar ontkiemt. Als een smeulend vuurtje dat zomaar aangeblazen wordt. Ook dat kwaad. Stelen en de naam van God aantasten. Weer, het ligt eigenlijk op hetzelfde vlak, of hij nou over geestelijke of over stoffelijke dingen het aangezicht van de Heere zoekt. Hij is bang om te zondigen. Want dat gevaar ziet hij, als hij niets meer heeft, voor zichzelf niet, voor zijn gezin niet. Ja, wat gaat een mens dan doen, als de bakkerskar dan langskomt en je kunt niet een brood kopen en je kunt het niet betalen, dan steel je het in een onbewaakt ogenblik. En als de mensen dat zien, dan zeggen ze, oh, dat is Agur. Weet je nog, die vrome Agur, die man die zulke mooie dingen gezegd heeft. En die man die zo, en de naam van God wordt om zijnentwil gelasterd. Of, zo kun je het ook lezen, Agur kan ook bedoeld hebben dat hij niet alleen zelf steelt, maar dat als hij werkelijk de noden van zijn lichaam en de noden van de zijne niet kan vervullen vanwege de armoede en het bittere gebrek en de grauwe honger die hem aankijkt, zelf lasterlijke taal tegen God zou gaan spreken. God van onrecht beschuldigen, de Heere gaan betichten van kwaad en van onbillijkheid. Loopt hij dat gevaar echt? Hij vindt van wel. Hij is er niets te goed voor. Zijn hart is arglistig. En hij vertrouwt zichzelf niet. Hij kan stelen, hij weet dat. Hoeft hij niet meer te leren. Hij kan het. Hij kan lasteren, God lasteren. De naam van God lasteren. Hoeft hij niet meer te leren. Dat kan hij. Dat heeft zijn verdorven hart in zich. Tot alle boosheid geneigd. Hoort u niet hoe in dit gebed doorklinkt de klacht van Paulus. Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen? En daarom, heren, bewaar me voor de gelegenheden. Bewaar me voor de omstandigheden. Agur heeft, hadden we het allemaal maar, een teer gemoed. Een nauw geweten, een tere consciëntie. Vandaar dit gebed. Vandaar dit ootmoedige gebed. Niet, heren, houd uw armoede bij me vandaan, want ik zou het zo erg vinden om arm te zijn en ik zou het zo verdrietig vinden als ik niks had voor mijn kinderen enzovoort. Maar heren, houd uw armoede bij me vandaan, want armoede is vast en zeker een nieuwe aanleiding dat mijn verdorven hart opnieuw opengaat en dat er weer andere zonden uitkomen en andere verkeerdheden zich tegen u richten en dat uw naam gelasterd wordt. En dat wil hij niet. Dat wil hij niet. O, hij zou voor geen goud. En dat is de genadewerking. Dat is de goede keuze als vrucht van het genadewerk in zijn leven. Hij zou niet willen stelen. En hij zou de naam van zijn God nooit willen aantasten. Want hij heeft die God immers lief gekregen. Zou hij zijn naam dan willen aantasten? Hij heeft het gebod van die God toch lief gekregen. Zou hij dan de geboden van die God nog willen vertreden? Kent u die teerheid van uw gemoed? Een hoge stand in het geestelijk leven. Maar zo in een teer gemoed tot God te bidden. En tot God te zeggen, Heer, ik ben zo bang voor de zonde. Omdat de zonde zo schadelijk voor mij is. Nee, dat is het belangrijkste nog niet. Omdat de zonde zo onterend voor u is. En geef me dan ook maar geen rijkdom, zegt hij. Dat begrijpen we misschien minder goed. Bidden dat de Heer ons voor armoede wil bewaren, dat kunnen we volgen. Maar bidden dat de Heer je ook voor rijkdom wil bewaren, dat klinkt in onze oren al als een innerlijke tegenspraak. Voor rijkdom hoef je toch niet bewaard te worden. Stel eens voor wat een voordelen dat heeft als je genoeg geld hebt en als je kunt doen wat je wil. Je kunt er ook nog veel goeds mee doen in Gods koninkrijk, nietwaar? Of alle rijken dat doen is weer wat anders. Ze kunnen het wel, maar of ze het doen is weer wat anders. Rijke kerkmensen kunnen het best doen. Maar of ze het doen. Maar goed, zo kun je zeggen, je kunt er veel goeds mee doen. Het is toch wel begeerlijk, nietwaar, om genoeg te hebben. Iemand zegt, nee, toch begrijp ik het wel, dat Agur bidt dat de Heer hem voor rijkdom wil bewaren. Want tenslotte, het is ook niet allemaal zo mooi en zo aantrekkelijk als het lijkt. Mensen die nog een hoop geld hebben, die moeten maar weten hoe ze het moeten beleggen. En dan moeten ze daar weer allerlei risico's bij lopen. En ze hebben maar zorg voor dit en ze zijn maar druk met dat. Ze hebben ook veel zorgen aan hun hoofd. Ja, dat klopt. Maar dat is toch ook het motief van Agur niet. Agur bidt niet, Heere, bewaar me voor rijkdom, want dan heb ik een hoop zorgen minder. Ik kan met minder ook wel toe. Maar Agur bidt, Heere, houd uw rijkdom bij mij vandaan, want als ik zat ben, als ik vol ben, als ik zoveel overvloed heb, dan ligt er weer een gevaar op de loer. Weer een gevaar, ja, dat hart dat is vol met vuiligheid en onreinheid en boosheid en zondigheid. Uit het hart des mensen komt ook voort, welk kwaad dan, dat ik God niet meer nodig heb. Dat ik de Heere zal verloochenen en zeggen, wie is de Heere? Ik kan het nu zelf wel, mijn ziel, gij hebt vele goederen opgelegd voor vele jaren. Neem je rust. Die rijk willen zijn, de schrift spreekt zichzelf niet tegen, maar de schrift vult aan wat Agur zei. Die rijk willen zijn, we lazen het uit Paulus' eerste brief aan Timotheus, die vallen in veel verzoeking. En in een strik. Welke strik? Dat je zo druk bent. En dat je dan dit moet doen en dan dat moet doen. En dat je dan iedere keer de krant naar moet kijken hoe je aandelen staan. Wel nee, die drukte en die zorg, dat is het belangrijkste niet. Maar de strik is dat je God niet meer nodig hebt. Dat je niet meer weet wat het is om dagelijks in afhankelijkheid tot de troon der genade te gaan. Dat je niet meer weet wat het is om met lege handen te staan. Dat je niet meer weet wat het is om uit Gods hand te leven. Ziet u het niet gebeuren in een tijd van welvaart? Letterlijk. Zoveel mensen, zoveel kerkmensen, zoveel godsdienstige mensen. die als het vermogen aanwast, daar het vertrouwen op zette. Toch? Materialisme. Zijn er ook bekeerde mensen die materialist zijn? Zijn er ook godvrezende mensen die in dit kwaad vervallen? Ik dacht het wel. Ik dacht het wel. Ik dacht dat de tijd waarin wij leven, waarin iedereen, nou ja, maar bijna iedereen het betrekkelijk goed heeft, en waarin sommige mensen het wel erg goed hebben, te zien geeft dat er ook een magerheid aan de ziel komt. En dan kun je de schuld geven aan dit en je kunt de schuld geven aan dat. Maar als je nou de schuldvraag aan de orde stelt en waar komt dat door, dan denk ik dat je ook eens moet afvragen, doet onze welvaart daar geen misschien veel kwaad aan? Is het omdat we het zo goed hebben? Is het omdat we zo onafhankelijk zijn geworden? Die rijk willen zijn vallen in veel verzoekingen en in een strik. De geldgierigheid is de wortel van alle kwaad. Je kan wel vooruit willen in het leven. Je kan wel meer en meer willen hebben. Je kan nog wel meer promotie willen maken. En nog een hoger salaris willen hebben. En hoger ingeschaald willen worden. Maar wat kost het? Wat kost het? Hoe betaal je het? Met een ziel die wegkwijnt. En dan ga ik er nog vanuit dat het een ziel is waar genade in is. Maar die wegkwijnt. En die verkommert. Omdat je God niet meer nodig hebt. Want we hebben allemaal de neiging om rijke dwazen te worden. En te zeggen, wie is de Heer? Zou het gebed van Ager geen navolging verdienen? Als we ons eigen hart enigszins leerden kennen, jazeker, dan worden we toch bang voor elke zonde. En elke zonde zit erin. Ager heeft ze zomaar genoemd, nietwaar? Ijdelheid, leugentaal, stelen, de naam van God aantasten, onafhankelijk worden van de Heere. De Heer het niet meer nodig hebben. Het zit er allemaal in. O God, bewaar ons voor onszelf. En versier ons met de vrezen van uw naam. En wat kan daar nou bij helpen? Dit. Ager heeft ons voorgebeden. Heere, voed mij met het brood van mijn bescheiden deel. Dat is wat ik dagelijks nodig heb. Precies zoals de Heere Jezus het in het Nieuwe Testament in het Onze Vaders en Discipelen zal leren. Geef ons heden ons dagelijks brood. En zo gezien kan zelfs een koelkast en een vrieskist een verleiding zijn. Zelfs dat. Geef ons heden ons dagelijks brood. Net als de Israëlieten. Die dagelijks begenadigd werden. Want de Heere deed het elke nacht om hun tenten heen regenen. Brood der machtigen, zoals het genoemd wordt. Hemelkoren, het manna. En ze hadden elke dag genoeg. Ze hadden elke dag genoeg. Ze kwamen niets tekort, al hadden ze niets over. Verstaat u dat geheim? Ze hadden niets tekort. Al hadden ze niets over. Elke dag het brood van hun bescheiden deel. Dat leert uit Gods hand leven. Kunnen wij dat nog in onze tijd? Kunnen we dat nog? Door genade kunnen we het wel leren. Ook al hebben wij wel over. Ook al hebben we wel meer dan we nodig hadden. Maar als je nou van God genade mag ontvangen, om niet alleen Ager na te bidden met de lippen, maar ook met het hart. Heere, geef me voor elke dag maar wat ik nodig heb. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dan kan een mens het in een welvaartstijd toch leren om lege handen te hebben en die voor de Heere op te houden. En zo kunnen we leren in soberheid te leven. Tot eer van onze God. Amen.
We zingen het gebed des Heren, het vijfde vers. Samen de Heere danken. Heere, zo buigen we ons ook aan het einde van deze tweede kerkdienst nog weer voor u neer. En wij willen uw naam danken voor wat u ons ook nu gegeven hebt aan onderwijs, in zelfontdekking, in het blootleggen van de verdorvenheden van ons hart tot in de diepste schuilhoeken toe. Heere, deugt het niet. Ager had er wat van gezien. En het dreef hem tot een gebed. En wat een lessen liggen er in dat gebed. Maar wat is het ook een getuigenis van een teer geweten. Van de waarachtige godsvrucht. En van de vrezen van uw naam. Als een mens zo bidt om bewaard te mogen worden voor de zonde. Dat dat zijn diepste motief en zijn vurigst verlangen is. Om heilig voor God te leven. En om bewaard te worden en beschermd, Heere, dat is vrucht van uw werk. Dat is vrucht van het werk van de Heilige Geest. Leert u het ons ook. Niet zomaar nabidden, maar echt met het hart nabidden. Naspreken, Heere, omdat wij ook als Hij iets gezien hebben van de gevaren die ons omringen. Van buiten, maar ook van binnen. Nabidden. Omdat we er ook wat van gezien hebben hoezeer Gij het waard zijt dat ons leven in uw dienst besteed wordt. En dat uw naam niet gelasterd maar geprezen wordt. Heere, is dat geen vrucht van genade? Schenk ons die genade en de vrucht daarvan. En wilt u ons in alle dingen voor uw rekening nemen. En zo willen wij met Ager bidden dat u ook ons bewaren wilt voor ijdelheid, voor leugentaal, voor stelen, voor de naam van God aantasten, voor de Heere verloochenen en voor het zeggen of het leven alsof we het zeggen. Wie is de Heere? Heere, doe ook leugentaal en ijdelheid verre van ons. Armoede en rijkdom geef ons niet. Voed ons met het brood van ons bescheiden deel. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 128, het eerste vers. U mag men zalig heten die 's Heeren vrees bekoort. 128, het eerste vers. Thank you. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.